Maar er was mij gevraagd om op deze bijzondere ochtend een preek te verzorgen. Maar u heeft inmiddels al anderhalf uur. Maar ik vertel er wel heel graag over. Dus ik zal proberen dat ik niet al te veel uitweid. Maar tegelijkertijd dat ik u toch wel want ik wil er echt wel iets over delen. We gaan lezen uit het Oude Testament, Exodus 3. Vanaf vers 9. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou naar de farao. Je moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En God antwoordde, maar ik zal bij je zijn en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je uit het volk Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel ik dat ik naar de Israëlieten ga en dat ik tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, en wat is dan de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, ik ben er die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Wat is er aan de hand? Het volk, het Joodse volk Israël, wordt al lange tijd onderdrukt door de Egyptenaren. Mozes heeft daar zelf een hele uitzonderlijke jeugd gehad. Hij is daar opgegroeid door de dochter van de farao. En nadat hij een volksgenoot door een Egyptenaar zag dat hij geslagen werd, doodde hij de Egyptenaar en hij moest vluchten naar Midjan. Tenminste, daar kwam hij dan terecht. En ineens van zijn goede positie was hij dus ineens een vluchteling en zat hij daar in dat vreemde land. En de tijd ging verder, de farao stierf en het Joodse volk bleef maar in de slavernij leven. En dan wordt Mozes door God geroepen om te bevrijden. In de hoofdstuk 3 en 4 lezen we een ontluisterend beeld over de roeping. En over allerlei redenen die dan de mens, in dit geval Mozes, kan bedenken om er onderuit te komen. Herhaaldelijk stelt Mozes dat hij vooral niet de geschikte persoon is. Overigens zonder al te veel effect. We lazen net het eerste bezwaar van Mozes. Wie ben ik dat u aan mij denkt en dat u mij daarvoor vraagt? Daarmee geef je gelijk de indruk dat jouw rol toch vooral niet doorslaggevend zal zijn voor de missie. Nou, dat is ook zo. Het draaide ook niet om Mozes. Het draait ook niet om onze kwaliteit. Het draait om de aanwezigheid van de Heer. Dat is het vertrekpunt voor elke missie die de Heer geeft. Ik zal er zijn. God heeft het gejammer van het volk gehoord en daarom heeft hij besloten dat er iets gaat gebeuren. Ja, en Mozes is, ik zou haar zeggen, is de klos. Hij is de man die God nodig heeft. En wordt het dan een succesverhaal? Zo gaat dat soms, bij de evangelische hebben we allemaal succesverhalen. Dit wordt een en al drama. Er volgen 10 vreselijke plagen. Er volgt een barre tocht door een woestijn. Met tekort aan voedsel en aan drinken. En in dit alles blijkt dat God met hen meegaat. Na 10 plagen volgt er een uittocht. Weg uit die slavernij. En eenmaal in de woestijn leidde God hen overdag met een wolk en 's nachts met vuur. Er kwam brood uit de hemel en water uit de rots. Samenvattend mag je stellen dat de slavernij die moet worden doorbroken, het onrecht moet aan de kaak worden gesteld. Maar bovenal gaat dit verhaal over God die in tijden van nood meegaat. God acteert. Er is geen sprake dat God ons van allerlei moeite bespaart, maar wel dat hij zichzelf geeft te midden van die verdrukking. Het verhaal uit Exodus laat zien dat God niemand afschrijft. Als wij met onze vragen zitten en wij roepen om hulp, het wordt gehoord. En dat doorleefde geloof van Mozes, dat vind je later terug in Psalm 90, wat dan het lied van Mozes heet, een paar versen eruit, vers 13. Keer u tot ons Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Geef ons vrede, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan uw kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God, en bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen, bevestig dat. En vanuit de roep tot God klinkt dan het getuigenis waarmee die psalm wordt geopend. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. En dan haal ik twee elementen uit zo'n psalm. Ten eerste, je mag dus als mens roepen en vragen aan God, Heer, hoe lang nog? Dit is toch echt dramatisch. Hoe lang moet dit nog duren? Je mag vragen om ontferming, je mag vragen om levensvreugde, om glorie en om genade. En het tweede wat ik uit deze geschiedenis haal, is dat als God gaat antwoorden, dan is het antwoord dat God, wat God gaat geven, is veel groter dan onze vraag. Veel meer. God doet veel meer dan wij dan bedenken en verwachten. Het is niet alleen maar de individuele vraag van Mozes of van één mens uit een volk. God gaat zelf aan de slag. God hoort gebeden. En ik maak een sprong naar het Nieuwe Testament, naar de Romeinenbrief. In Romeinen 5, het eerste vers. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en we leven in vrede met God. En dat is door onze Heer Jezus Christus. En dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. Dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder de ellende, omdat we weten dat alle ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen we immers nog hulpeloos waren in Christus, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. En er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens een leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Paulus leert hier dat de nood, de verdrukking, dat bewerkt vastklampen aan het enige wat er werkelijk toe doet in het leven. Namelijk vastklampen aan God. En terecht. Want Jezus toont opnieuw dat de houding van God is, ik zal er zijn. Ook als er geleden moet worden omwille van geloof, ik zal er zijn. En nood leert bidden. Ik herinner me een arme vrouw uit Haiti die boos werd toen er gevraagd werd, kun je nog wel geloven als het je aan zoveel ontbreekt? En ze werd boos en ze zei, wil je me nu ook nog mijn geloof afnemen? Paulus, die zelf ook met regelmaat gevangen zit, had een onverwoestbaar geloofsvertrouwen. Niet omdat hij zo naïef is, maar omdat hij bemerkte steeds weer opnieuw dat God dus werkelijk te vertrouwen was en is. Ook in tijden van verdrukking. Wij vinden christelijk geloof soms wat ongemakkelijk. We zingen heel graag, bijvoorbeeld met 75.000 man tegelijk, dat we meer dan overwinnaars zijn. Maar de bijpassende strijd, die slaan we liever over. We kunnen jaloers zijn op het leven van een Mozes of een Paulus. Dat zijn godsmannen, hè? En dan worden we bemoedigd door hun levensverhaal. Maar als we zelf weerstand meemaken, dan zijn we geneigd om verdrietig, teleurgesteld, boos, opstandig te worden. Ons ja maar heeft vooral te maken met, nou raakte mijn leventje wat van de slag. Ik wil grip hebben op al mijn omstandigheden. En daarom is het goed om jezelf de vraag te stellen. Geloof ik dat God boven en onder ons is? En ben ik werkelijk veilig in Gods hand? Zoals een klassieker van Johannes de Heer, hè? Dan hebben we dat jarenlang is dat gezongen. We zijn veilig in Gods hand. Maar geloof ik dat dan ook? Dat hij stierf voor mij. Ik werd vorige week bepaald door als kijker naar het NOS-journaal. Ik weet niet of u het gezien hebt, het getuigenis van het zogenaamde napalmmeisje. Ik weet niet of u dat fragment bij het journaal gevolgd hebt. Het meisje dat ooit naakt en vol brandwonden op de vlucht rende voor de napalmbom die de Amerikanen gooiden op Vietnamees grondgebied. En ze blijkt dus nog te leven. En ze woont in Canada. En ze vertelde dat ze als bekende overlevende door de communistische staat van Vietnam vaak werd ingezet om een beetje de haat tegen Amerika levend te houden. Ondertussen voelde zij zich meer bezit van de staat en had ze behoefte aan vrijheid. Ze vloog voor weer zo'n campagne naar de Sovjet-Unie. En halverwege was er een stop in Canada en ze besloot, ik ga er vandoor. En ze vroeg asiel aan. In Canada heeft ze Jezus leren kennen. En dit meisje is nu christen geworden. En toen werd er gevraagd, zo passend bij het journaal, maar Canada is natuurlijk vlakbij de Amerikanen, en haat u de Amerikanen nog? En toen deed ze zo'n opmerkelijke uitspraak. Ze deelde, ik ben als meisje geconfronteerd met een afschuwelijke oorlog. Maar die kwam voor een groot deel ten einde, omdat ik als wegrennend meisje op de foto werd gezet. En het Amerikaanse volk keek daarnaar. En weet je, dit konden ze gewoon niet meer rijmen. En dat is mede aanleiding geworden waardoor de Vietnamoorlog ten einde is gekomen. Want de Amerikanen zeiden, dit wil ik niet. Dit willen we niet meer. Zeg ze me ondertussen, toen is die oorlog wel gestopt, maar ik moet mijn hele leven, elke dag, ben ik een uur bezig om al mijn brandwonden in te smeren, omdat het pijn doet. Elke dag weer opnieuw. Dus elke dag word ik er weer bij bepaald. Dus de last die ik draag. Maar ik weet, die foto was het einde van de oorlog. En zegt ze, en ik heb dat leren dragen en ik kan de Amerikanen accepteren, zei ze. Want ja, mijn lijden is niets in vergelijk met de kruisdood van Jezus. Die gestorven is voor de zonde van de mensheid. Dat ene offer keert het lot van miljoenen mensen. En terwijl Jezus stierf aan het kruis, sprak hij zijn laatste woorden uit. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze zegt, wie ben ik dan? Dat ik dan niet de Amerikanen zal vergeven. En toen dacht ik, wat een getuigenis. Ik denk, konden we dit 8-uur-journaal nog maar even heel vaak herhalen. En ik hoop dat maar heel veel mensen daarnaar kijken. Ik denk, mooier had ik het niet kunnen vertellen. En dit heeft iets te maken met de vervolgde kerk. met de ellende en met de boodschap en ik zal er zijn. En ik dacht terug aan de jeugdherinnering, toen ik als tiener ook iets hoorde over het verhaal van Anne van der Bijl, dat hij zijn Bijbel smokkelde. En in diezelfde tijd trok ik een boekje uit de kast van mijn moeder, dat heette Vanya, en dat ging over een onderdrukte christen in Rusland, achter het ijzeren gordijn, en dat hield me allemaal wel wat bezig. En vervolgens zat ik in de eindexamenklas en we mochten kiezen, hè, Londen, Parijs of Berlijn. En ik had Duits in mijn pakket, dus ik ging naar Berlijn. En we zouden één dag naar Oost-Berlijn. Dat zat erbij in. En ik dacht, één dag achter dat ijzeren gordijn. En die meneer van der Bijl, die nam meteen een ander mee. Ik denk, zou ik dan soms ook iets? En ik bad tot God. Dat is altijd gevaarlijk als je daarmee gaat beginnen. Ik bad tot God en ik zei, Heer, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus dat gaan we niet doen. Maar als ik nou een één gooi met een dobbelsteen, ik kon ook niks zinnigers bedenken. Ik denk, als ik nou een één gooi met een dobbelsteen, dan zal het wel de bedoeling zijn. Maar anders dan ben ik daarvan vrijgesteld. Ik ben tenslotte nog maar jong en... Dus ik rolde die dobbelsteen en ik gooide natuurlijk een 1. Dus ik denk, nou, dat is de verkeerde uitslag. Dus ik denk, ik gooi gewoon nog een keer om weer 1 te gooien. En dat deed ik nog een derde keer. En vervolgens nam ik contact op met een organisatie. Ik zeg, dit is mijn verhaal. En ze zei, nou, bijbelskunde in Oost-Berlijn konden ze toen al wel krijgen. En zeggen ze, maar christelijke boeken is niet aan te komen. Dus we leveren je een pakket en een adres waar het naartoe moet in het hartje van Oost-Berlijn. En ik ging met 10 jassen, allemaal, of met 10 boeken allemaal verstopt onder die ene jas. In een bus. We hadden 2 bussen met leerlingen die dan een dagje even over de grens. En ik had al die boeken onder mijn jas zitten. En ik dacht, kom, ik ga ergens in die achterste bus en dan een beetje achterin zitten. En, toen werden we, als de 2 bussen werden stopgezet bij Checkpoint Charlie. Zo heette dat, de Checkpoint Charlie, is nu een museum. En we moesten, maar toen was het wat minder leuk. De 2 bussen kwamen aan en de eerste bus, ik zat dus in de tweede, de eerste bus moesten alle leerlingen en leerkrachten uitstappen. En ze werden allemaal op een rij gezet en iedereen werd 1 voor 1 gefouilleerd. En ik had dus 10 boeken onder mijn jas zitten. En ik kreeg het toch Spaans benauwd. 1 voor 1 werden ze gefouilleerd. En toen kwamen die Doeja en Jezus in die tweede bus binnenstappen. U hoort bij, we hoorden zo'n beetje dat gesprek met die buschauffeur. U hoort bij die andere eerste bus. Ja, wij zijn samen, we horen bij elkaar, wij zijn 1 bus. Rij maar door. En ik kwam op de plek van bestemming in Oost-Berlijn. En ik heb daar 10 tamelijk plakkerige, zweterige, smerige boeken uit tevoorschijn gehaald. Ik hoop dat ze nog een droog doek hadden. En ik heb ze overhandigd en ik heb de blijdschap gezien op het gezicht. Maar al te veel uitgebreid bedanken was natuurlijk ook niet mogelijk, want dat was ook nog een beetje... Ja, het was in het kerkgebouw, er lopen nog meer toeristen rond, dus het werd snel afgehandeld. En ik heb 1 ding goed onthouden. Als ik ga bidden, dan kan het wel eens gevaarlijk worden, maar God zal er zijn. De tijden zijn veranderd, de muur is gevallen en er is vrijheid van godsdienst in Duitsland, gelukkig wel. In Vietnam is er ook heel veel verbeterd. Dat is mooi. Maar er zijn dus nog andere plaatsen in de wereld. En ik vrees, er zijn alleen maar meer plaatsen gekomen op deze wereld. Waar het een afname is van geloofsvrijheid. En wat zegt dit ons dan? Wat mogen we, wat kunnen we dan doen als we dit weten? Realiseren dat we gelukkig de vrijheid hebben. En dat verdrukking... van ons iets vraagt, iets van de sterke schouders die we hier dan misschien mogen bieden voor de mensen die dat nodig hebben, die verdrukt worden. Als Jezus zichzelf verbindt en zijn leven geeft voor de mens in nood, wat mogen wij dan leren? Ik ben en ik zal er zijn. God heeft ons aan elkaar gegeven om mee te lijden of op zijn minst mee te leven door gebed. Vandaar de aandacht voor de vervolgde kerk. Een week na Pinksteren, en dat is niet zomaar, dat is zorgvuldig gekozen. Want als God een kerk bouwt, dan plaatst de duivel er gelijk een tentje naast. Als wij het feest van Pinksteren mogen vieren in alle vrijheid, dan direct daarna begint de duivel ook. Dat is de ervaring van de eerste kerk. Direct na Pinksterfeest begon de vervolging. En het is niets anders. God is dezelfde, de duivel is dezelfde. En de belofte van God, ik zal er zijn, is dezelfde. Dus laten we onze ogen en onze oren open houden voor wat vervolgde broers en zussen meemaken. Niet om het allemaal te verheerlijken, maar om wel een eenheid te zijn. Eén grote familie. En denk aan Jezus die zijn leven gaf. En het was voor onze vrijheid. Jezus, Zoon van de Eeuwige, die er was, die er is en er altijd zal zijn. Amen.